Ja, gemeente, ik zei het is de laatste preek over de tabernakel. En hopelijk mag ik ook namens u en namens jou zeggen, wat hebben we in de afgelopen maanden, sinds we daarmee begonnen, veel geleerd. Allereerst over de zin van het lezen van het Oude Testament. Laat niemand meer zeggen, het is zinloos om Exodus te lezen, om de beschrijving van die oud-testamentische instellingen te lezen. Maar het is wel van belang hoe je dat dan leest. En daar hebben we hopelijk wat van geleerd in het afgelopen najaar. Van het verband tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Voortdurend dat oude lezen met dat nieuwe in je achterhoofd. En voortdurend bedenken die tekst waarvan de waarheid keer op keer bewezen is, Johannes 5 vers 39, waar de Heere Jezus zegt, het zijn de schriften, ook Exodus, die van mij getuigen. Zo kregen we onderwijs over de weg ter zaligheid, dat daartoe een enige unieke ingang is gemaakt, die toegang geeft tot Gods woonplaats, die ene poort die ons brengt bij dat altaar waarop verzoening gedaan moet worden voor onze zonden. Het altaar dat heel nauw in verband staat met het wasvat, want rechtvaardigmaking is maar de eerste weldaad die we uit Christus borgwerk ontvangen, maar het gaat vervolgens ook om het kennen van de dagelijkse bekering en de heiligmaking. Kreeg een onderwijs in dat geestelijke leven, waarvan met name het Heilige ons vertelde dat het daarbij voortdurend gaat om die innige verbondenheid, om die geloofsgemeenschap aan de Heere Jezus Christus, die het licht der wereld, die het brood des levens, die de grote biddende hoge priester is. En via het gescheurde voorhangsel mochten we uiteindelijk de laatste kamer van de tabernakel binnengaan. We dachten vorige keer, dat weet u nog wel, over die ark, die kist, jongens en meisjes, waarvan we zeiden, dat is beeld van de persoon van de Heere Jezus. En weet je het van vorige week nog? Elke keer als we in die kist keken, ontdekten we nieuwe schatten. En welke pastorale vragen we ook aan elkaar stelden, op al die vragen bleek in de persoon van de Heere Jezus het antwoord te liggen. En nou is er nog één voorwerp over. Het verzoendeksel dat ons iets zegt over het werk van Christus. Verzoendeksel dat eigenlijk daar op die ark het centrum genoemd mag worden van heel de tabernakel. Het allerbelangrijkste voorwerp. Het trof mij wat ik in een van de boeken van de kronieken las van de week. Dat als David opdracht geeft tot het bouwen van de tempel aan zijn zoon Salomo, dat hij dan heel die tempel, dat binnenste huis waar het om draait, noemt het huis des verzoendeksels. Nu, het boek Exodus begint in feite met dit voorwerp, de ark en het deksel op de ark. En in de manier waarop wij de serie hebben opgezet, eindigen we er vanmorgen mee. En hopelijk, gemeente, mogen we ook nu in deze laatste preek weer onderwijs ontvangen. Over een bijzonder voorwerp dat zo bijzonder is dat het in de Bijbel meer dan één naam heeft gekregen. En ik dacht, het is misschien wel het beste. Hoe moet je dat nou in orde weer verhalen? Maar laten we gewoon die namen die het verzoendeksel heeft gekregen in de Bijbel achtereenvolgens nalopen. En dan zullen we hopelijk intussen de nodige lessen mogen meenemen. We schrijven dan als thema boven de prediking het centrum van de tabernakel. En dan die drie namen. In de eerste plaats genadetroon. Want dat is ook een naam die het verzoendeksel krijgt. Genadetroon. In de tweede plaats dat bekende woord, verzoendeksel. En in de derde plaats een woord wat u inmiddels al bent tegengekomen toen u Psalm 28 zong. Aanspraakplaats. Het centrum van de tabernakel. Dat is de genadetroon. Dat is het verzoendeksel. Dat is de aanspraakplaats. Gemeente, wij gaan dus terug naar die laatste kamer die we konden bezichtigen. De kubusvormige ruimte van 5 bij 5 bij 5 meter. Die het heilige der heiligen heet. Het allerheiligste stukje van de tabernakel. Beeld van die volmaakte ruimte waar de echte troon van God staat. Van de hemel. Daarom is het 5 bij 5 bij 5. Volmaakte afmetingen. Het allerheiligste. Je moet denken aan de hemel. En hoe ziet de hemel eruit, jongens en meisjes? Kun je er wat van zeggen dan? Ja, daar kun je wat van zeggen. Er zijn een paar momenten in de Bijbel dat mensen even in de hemel mogen kijken. Ik denk aan het moment waarop Jesaja tot profeet werd geroepen in Jesaja 6. Ik denk aan dat moment waarop Johannes het visioen op Patmos krijgt en dan in Openbaring 4 in een geopende hemel mag kijken. Zowel Jesaja als Johannes zien dan dat midden in de hemel daar een troon staat opgesteld waar God op is gezeten. En bij alle verschillen die je tussen Jesaja en Johannes verder kunt maken, zeggen ze ook allebei dat rondom die troon sprake is van engelen. Zoals een koning of een koningin een hofhouding heeft, zo heeft ook God zijn hofhouding in de personen van de engelen. En Jesaja zegt van die engelen bijvoorbeeld dat ze rondom die troon vliegen, alsof daar helikopters in de lucht hangen te zweven. Ze bewegen verder niet, maar ze kunnen wel ieder moment in beweging komen. Met 2 vleugels vliegen ze. Ze kunnen meteen, als God het zegt, wegvliegen en zijn opdrachten uitvoeren. Intussen bedekken ze met 2 vleugels hun voeten, want ze wachten wel op het moment dat God hen opdracht geeft. Zelf verzetten ze geen stap. En met 2 andere vleugels bedekken ze ook, zegt Jesaja, hun aangezicht. Houdt u dat beeld even in uw achterhoofd, als we proberen om de bedoeling, de zin en de mening van dat verzoendeksel op het spoor te komen. Om te beginnen moet je dan zeggen, dat is een troon die bestemd is voor de Allerhoogste. En dat het die betekenis onder andere heeft, wordt in andere talen misschien nog wel beter hoorbaar dan in onze taal. Wij spreken eigenlijk vrijwel altijd van verzoendeksel. En dan ligt de nadruk op de functie die deze gouden plaat heeft om de ark af te dekken. Maar weet u, toen Luther 500 jaar geleden de Bijbel ging vertalen in het Duits en hij kwam in Exodus 25 het woord verzoendeksel tegen, toen schreef hij in zijn vertaling het woord gnadenstoel. Woord wat je later trouwens in Engelse vertalingen dan ook weer terug kunt vinden, als de Engelsen het verzoendeksel noemen, de mercy seat. De troon, de zetel van de genade. Zo worden we dus aan de hemel herinnerd, doordat hier een troon staat, net als in de hemel. Maar ook doordat er om die troon heen, als het ware, engelen te zien zijn. Cherubim. En dat moet toch wel heel kunstig gemaakt zijn, dacht ik zo. De ouderling las het ook voor, dat die cherubim niet op de hoeken van het verzoendeksel gemaakt moeten worden, vastgesoldeerd of vastgeschroefd. Nee, die moeten uit de uiteinden van die puur gouden plaat gemaakt worden. Nou, daar is toch wel vakmanschap voor nodig geweest om dat zo te doen. Net zoals bij die gouden kandelaar, de armen enzovoort, uit die ene schacht gedreven moesten worden, geslagen met hamers. Zoiets is kennelijk ook gebeurd met die gouden plaat. En uiteindelijk zijn daar twee gevleugelde engelenfiguren te zien, die met hun vleugels het verzoendeksel helemaal overspannen. Want ze bedekken, staat in vers 20, ze bedekken daarmee het deksel. En intussen zijn de gezichten van de engelen naar elkaar gericht. Alleen ze kijken elkaar niet aan. Er staat ook heel nadrukkelijk bij. Ze kijken, die aangezichten, in de richting van het verzoendeksel, naar beneden. Nou, wat voor geestelijke lessen kun je daar nou uit trekken? Laten we om te beginnen eens even stilstaan bij deze les. Wat moet de God die hier zijn troon wil zetten, een heilig God zijn? Ja, eigenlijk alleen al die ruimte waarin we het verzoendeksel met de ark ontmoeten, zegt ons daar iets van. U voelt dat toch ook wel aan, gemeente? In allerlei kamers waar je binnen kunt lopen, daar is veel te zien, niet waar? Als u ergens in een woonkamer komt voor het eerst, je ziet schilderijen hangen, kasten staan, planten en bloemen. Ook in de tabernakel hebben we inmiddels in allerlei ruimtes verschillende dingen gezien. Maar nou, in die laatste kubusvormige ruimte staat alleen die ark met alleen dat verzoendeksel erop. Moest denken aan wat Paulus aan het eind van zijn eerste Timotheusbrief van God zegt. God die zo heilig is dat hij een ontoegankelijk licht bewoont. Ja, en als je let op de plek waar God dan wil zitten, waar hij zijn troon heeft. Allerlei voorwerpen in de tabernakel waren van verschillende materialen gemaakt. Van hout en koper en van hout en goud. Maar deze ene speciale plek moest gemaakt worden van puur goud. Begrijpt u? Met minder neemt de heilige Israëls geen genoegen. Maar let u ook op die engelenfiguren, gemeente. Denk daar eens even over door, kinderen. Dat zijn dus afbeeldingen van die heilige troongeesten die daar in de hemel rondom Gods troon staan en rondom Gods troon zweven. Onze medeschepselen. Maar met één groot verschil. Die engelen die in de hemel wonen zijn nooit gevallen. Die hebben nooit één zonde gedaan. Ze dienen een heilig God, maar ze zijn zelf ook heilig. Ze dienen een God die geen zonde kan verdragen, maar ze kunnen in zijn nabijheid zijn, want er is geen enkele zonde in Gabriël en in Michaël en in al die andere engelen. Volmaakte, zuivere, gedienstige, gehoorzame knechten van God. Maar kijk eens hoe ze eruit zien op de plek waar God wil wonen in de tabernakel. Ze zijn gebogen. En ze hebben hun ogen neergeslagen. Uit diepe, diepe eerbied voor de God die op deze plek wil wonen. Denk aan de vleugels uit Jesaja 6, gemeente. Twee vlogen ze, met twee bedekten ze hun voeten, met twee bedekten ze hun ogen. Nou, is dat geen les? We gaan later deze dag nog wel meer zeggen over de situatie van kerk en wereld. Vanavond de speciaal uitgeschreven bidstond. Maar denken we eens even na over de ontwikkelingen die in de kerk en in de wereld zich hebben voorgedaan. Als het gaat om het hebben van eerbied, als het gaat om het hebben van ontzag, ook voor gezag. Nou, wij zeggen tegenwoordig, ja, hoe dat vroeger allemaal ging. Hoe ze tegen een ambtsdrager opkeken en tegen een politieagent en tegen een minister. Dat was allemaal overdreven. Tegenwoordig weten we, het zijn allemaal toch maar gewone mensen. En daar hoef je niet anders tegen te doen dan tegen een ander. Maar wij vallen, gemeente, zonder dat we dat zelf als Nederlands volk weten, wij vallen op. Als je dat vergelijkt met andere volken op deze wereld. We zijn doorgeschoten in het verliezen van gezag en van ontzag. En dat werkt ook door in de geestelijke dingen. Ook het ontzag voor God is gekelderd. Voor sommigen is hij niet meer dan een lieve vader. En dan misschien niet eens meer met een hoofdletter. Of voor je beste vriend. En misschien niet eens meer met een hoofdletter. Maar hoe heeft de Heere Jezus dat aan zijn discipelen geleerd? Toen de Heere Jezus, het gaat vandaag ook over bidden. Toen hij zijn discipelen leerde bidden. Ja, hij heeft ze gezegd, je mag dan zeggen, om mijnentwil onze Vader. Maar hij zei er wat bij. Opdat, zegt de catechismus, we van zijn hemelse majesteit niet aards zouden denken. Onze Vader die in de hemelen zijt. Want hij zit wel op de genadetroon, maar hij zit dus wel, gemeente, op een troon hoor, vergeet het niet. Hij is de koning. Hij is de heilige Israëls. Vergeet ook niet, jongelui, wat de dichter van Psalm 99 ons daarom aanraadt. Knielt op zijn bevel in aanbidding neer. Toont eerbied waar hij woont, want heilig toch en te eren is de Heer der Heren. Die engelen geven ons nog wel meer stof tot overdenking trouwens. En dan let ik nog eens even op die houding van die twee gouden cherubim. Ze zijn gebogen, zei ik. En terwijl ze gebogen zijn, en dat stond er uitdrukkelijk bij, moesten de mensen die dit verzoendeksel gemaakt hebben, de gezichten van die twee figuren in de richting van het verzoendeksel maken. Ze moesten met hun gouden ogen als het ware naar beneden staren. Wat zien ze daar? Daar zien ze die gouden plaat. Wat zit er onder die gouden plaat? Daar zit die kist. En wat zit er in die kist? Voornamelijk twee stenen tafelen. De getuigenis van God. De heilige wet des Heren. Ergens vormt dat natuurlijk wel een probleem, gemeente. Hier zit een heilig God die ervoor gekozen heeft om te gaan wonen tussen een volk waaraan hij zijn wet gegeven heeft, maar iedereen kan het nagaan en iedereen weet dat. Dag in, dag uit doen al die mensen, bejaarden, volwassen kinderen, niks anders dan in gedachten, woorden en werken die wet van God overtreden. En hoe kan dat nou eigenlijk? Hoe moet dat uiteindelijk goed komen? Dat deze God zo dicht bij deze mensen komt en ze weten wat hij van hen vraagt. Hij heeft ze zijn wet gegeven. Maar waar zal dat uiteindelijk op uitlopen? Kijkt u naar die twee engelen, gemeente, die twee paar starende gouden ogen. Zoals wij ook wel eens een keer gebiologeerd naar een of ander probleem kunnen kijken waar we niet uitkomen. Iemand zit voor zich uit te staren die met een probleem zit in zijn gezin. Een jongen die zijn huiswerk doet met een wiskundesom op tafel komt er niet uit. Hij zit maar naar die som te kijken. Hij staart ernaar, hij komt niet verder. Zo staren de ogen van de twee gouden cherubs naar beneden, gemeente. En als iemand nou zegt, dominee, nou betrap ik u misschien toch een beetje op inlegkunde, want nou maak u er wel heel veel van dat die engelen zo naar beneden kijken en dat ze daarna zitten te staren. Maar ik heb daar wel een bijbeltekst voor, gemeente. Leest u voor uzelf 1 Petrus 1 vers 12 nog maar eens thuis. Petrus het evangelie verkondigt aan de nieuwtestamentische gemeente. Daarbij ook herinnert aan de profeten van het oude verbond die voorzegd hebben wat we nu mogen ontvangen, zegt de apostel. En weet je wie er nog meer met die zaligheid bezig geweest zijn, waar we nu kennis van hebben? Datgene wat in Christus is geopenbaard, die dingen waar wij op hopen en waar wij mee zalig hopen te worden, dat zijn dingen, zegt Petrus, in welke de engelen begeerig zijn in te zien. En dat is een woord dat ons ook iets zegt over de aard van onze medeschepselen. Het zijn geen kille, zakelijke, onverschillige wezens die het niet kan schelen dat er een hele wereld vol zondaren verloren dreigt te gaan. Nee, het zijn maaksels van de God die liefde is en ze hebben net als de Heere liefde tot ons, hun medeschepselen. Ze zijn, gemeente, op de dag dat Adam gemaakt werd, getuigen geweest van onze schepping. Ze zijn ook op een afstandje getuigen geweest van onze val. En ze zijn ook, zegt de Bijbel, er getuigen van geweest, wat de gevolgen waren van die val. Denkt u terug aan die opening van het paradijs waar de cherubim stonden om de poort te bewaken. En daar zagen ze Adam en Eva weglopen. En vanaf dat moment is ook de engelenwereld ermee bezig geweest met de vraag: hoe zal dit ooit weer goedkomen? Dan moet je nagaan, jongens en meisjes, dat we het hier hebben over wezens die zelf geen probleem met God hebben. Die zelf geen zonde gedaan hebben, die niet weggestuurd hoefden te worden. Ze mochten in de hemel wonen en daar wonen ze nog. Zelf hebben ze geen verzoening nodig. Maar in die twee gebogen gouden engelenfiguren zien wij de belangstelling van de engelenwereld voor onze zaligheid, gemeente. Hoe moet dat goed komen tussen God en zondaren? En toen dacht ik van de week, als die engelen daar nou al zo mee bezig zijn terwijl ze Jezus niet nodig hebben, wat zou dat nou voor een aansporing moeten zijn voor onbekeerden in de gemeente? Mensen die nog op eigen risico leven, die nog geen antwoord hebben op die vraag: hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Je moet wel een keer sterven en je bent er vanmorgen weer aan herinnerd. En u heeft het weer gehoord, de dood gaat door tot alle mensenkinderen. Maar kunt u voor God verschijnen? Bent u nou met die vraag bezig? Heeft de tabernakelserie dat opgeleverd toen u steeds hoorde van wat u moest hebben en wat bij God in Christus is te krijgen? Is dat nou het enige worden, gemeente, waar ons hart mee bezig is? Zijn wij als het ware ook gaan staren naar dat ene punt waar het nu om moet gaan in ons leven? De engelen doen het ons voor. En zou u daar niet eens van wakker liggen? Niet van je geld en niet van je pensioen, niet van je werk en niet van je gezin. Oh, allemaal dingen, gemeente, waar mensen ook van wakker kan liggen natuurlijk. Maar nou dat ene, hoe word ik met God verzoend? Zal ik een keer, als ik voor de echte troon sta, zal ik dan voor hem kunnen bestaan? De engelen zijn begeerig om in deze dingen in te zien, zegt Petrus. En dat is honderden jaren zo gebleven. Altijd maar weer stond daar die kist met dat deksel, met die starende figuren. Werd er dan nooit een tipje van de sluier opgelicht? Jawel. Eén keer per jaar werd er een tipje van de sluier opgelicht. De enige keer in het jaar dat er eens iemand langskwam in die stille kamer. En de kinderen weten het natuurlijk wel. Grote verzoendag. Dan kom ik bij het tweede woord, gemeente. Dan wordt de genade troon, de troon van God, wordt dan deksel, wordt verzoendeksel. Er is heel veel discussie over de vraag waar dat woord nou precies vandaan komt. Kaporet staat er in het Hebreeuws. Komt dat nou van een werkwoord dat betekent bedekken? Dat kan. De afdekking van de kist. Hij is tenslotte net zo groot als de kist, lang en breed is. Komt het van een woord dat betekent verzoening, plaats der ontzondiging? Dat kan ook de afleiding zijn. In ieder geval, de meest gebruikelijke term is geworden verzoendeksel. Daar zit die gedachte allebei in. Het bedekt en het verzoent. En het ritueel dat daarbij hoort, dat kent denk ik ieder kind in de kerk wel. Ik dacht van de week, we kunnen natuurlijk Leviticus 16 ook lezen als tweede schriftlezing. Maar ik dacht later, het is misschien helemaal niet nodig, want dat verhaal van Grote Verzoendag zou misschien een kind van de zondagsschool kunnen navertellen. Die dag waarop eigenlijk het om één man draaide, de hoge priester. Alle andere mensen stonden alleen maar te kijken, die deden niks, die keken alleen maar naar die man die voor dit geval niet in zijn mooiste kostuum gekleed was, niet dat mooie gewaad met die stenen op zijn borst, nee, in dit geval alleen maar een eenvoudig wit, gewoon priesterkleed. En dat ze dan twee bokken namen uit de kudde, en dat de ene bok geslacht werd en het bloed werd opgevangen en de schaal werd meegenomen. En dan sprenkelde die hoge priester een aantal malen het bloed in de richting van het verzoendeksel. En als die dan weer terugkwam uit het Allerheiligste, dan werden de handen op de kop van die andere bok gelegd en dat beest werd weggejaagd de woestijn in. Ze zagen hem nooit meer terug. Dubbele prediking, gemeente, van het evangelie. Zoals Psalm 103 het zou verwoorden. Loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. En als je aan die weggaande bok denkt, zo ver het west verwijderd is het van het oosten, zo ver heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. Maar ja, op de grote verzoendag volgde ook weer een gewone dag. Het was tenslotte alleen maar afschaduwing, voorbeeld. Het was altijd te kort geweest. Hebreeën zal dat later nog eerlijk zeggen, gemeente. Het bloed van stieren en bokken kan de zonde nimmer meer wegnemen. Natuurlijk kan het dat niet. Want het zijn geen wezens die echt in onze plaats kunnen staan. Net zo min als die engelen trouwens waar het net over ging. Die engelen lijken ook te weinig op ons om in onze plaats te kunnen staan. Maar die bokken en die kalveren en die duiven en al die offerdieren kunnen het ook niet. Bovendien, die man die dan dat ritueel moet vervullen, die hoge priester, van hem zegt de Hebreeën schrijver later, zo iemand moest eerst voor zijn eigen zonde offeren, daarna voor het volk. Dat is ook geen geschikt figuur, gemeente, om werkelijk verzoening te bereiken. Vandaar die gebiologeerde aandacht van de engelen. Al zien ze op het verzoendeksel onder hun ogen iedere keer bloed spatten. Ze blijven staren. Dat probleem wordt niet opgelost. Tot in een bepaalde nacht. Het is aan het begin van het Nieuwe Testament, de nacht waarin er ergens in Israël een kind wordt geboren. Een geboorte zo belangrijk dat God in de hemel ervoor kiest om het geboortebericht door een engel aan herders in Efrata's velden te laten meedelen. Terwijl de oren van de herders het geboortebericht opvangen, luistert in de hemel de engelenwereld ingespannen mee. En ze horen het ook. Dat heden iemand geboren is die de Christus genoemd wordt, die de Messias en de Heere genoemd kan worden. En tegelijkertijd horen ze, en wat een wonderlijke boodschap, dat het om een kind gaat dat net als andere menselijke kinderen in doeken gewikkeld is en zelfs ligt in een kribbe. Toen hebben ze het ineens gezien, waar ze honderden jaren niet uitgekomen waren. Ze waren wel begeerig om er naar te kijken. En de gouden engelen beelden het uit. En toen hebben ze het gezien. Er is iemand geboren. Er is iemand geschonken. Die de Christus is, de Heere. En zo hebben ze hem ook trouwens al die tijd gekend, gemeente. Zo hebben ze hem in de hemel gezien, de Heere. De tweede persoon in God. Gods eigen Zoon. Maar nou is hij vanaf het moment dat hij ontvangen is ook de Zoon van mensen. De Zoon van Maria. De geschikte om te doen wat nog niemand gelukt was. Middelaar worden. En begrijpt u, gemeente, daarom hebben wij een engelenzang met de kerstdagen. Daarom is er een ere zij God, jongens en meisjes. Toen hebben de engelen in een lofzang onder woorden gebracht wat dit kind zou gaan doen. God de eer geven. En tegelijk vrede op aarde brengen in mensen van het welbehagen. Dat had geen hoge priester ooit echt kunnen doen. En nou is er iemand gekomen die het wel kan doen. God eren en mensen zalig maken. Nou, dat is niks te veel gezegd, gemeente, die engelenzang. Als je let op de uiteindelijke ontknoping van dat evangelie. De engelen hebben hem voortdurend gevolgd, al die 33 jaren dat hij over deze aarde heeft gewandeld. En u kent allerlei verhalen waarin die engelen dan ook opduiken om hem bij te staan. En om te vertellen wat zijn werk betekent. En ze hebben het ook, gemeente, gezien. Toen het voor de laatste keer grote verzoendag werd. Ik heb er wel eens over nagedacht, jongens en meisjes, makkelijk hoor, om dat als een ezelsbruggetje te onthouden. GV, grote verzoendag, wat is dat in het Nieuwe Testament? Goede vrijdag. Komt dat moment dat die hoge priester achter het voorhangsel verdwijnt. En als je het voorhangsel achter je dicht doet, wordt het donker, gemeente. En dan staat de hoge priester op de plek waar de wet is, begrijpt u? De wet heeft nog nooit zo gevloekt als op die dag en als in die uren. De toorn van God over de zonde is toen op het hoofd van deze hoge priester neergedaald. Wat moet het geweest zijn voor hem toen na 3 uren het voorhangsel niet door hem weer open gedaan hoefde te worden. Maar toen de vader zelf het met 1 ruk opentrok en het zijn zoon liet verkondigen. God vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. Heel de wereld mag het horen. De hitte van zijn gramschap is geblust. En gelovigen in ons midden die zich aan deze hoge priester leren toevertrouwen. Wat moet u veilig zijn? Wat moet uw zaligheid vastliggen? Wat moet u geborgen wezen? Nu u bij deze hoge priester uw heil gezocht hebt. Maar zoekers in ons midden. Tobbers, klagers, vragers. Waarom zoekt u eigenlijk nog? Alles wat uw hart kan begeren is in hem te vinden. Alles wat u nodig hebt om met God verzoend te worden is bij hem te verkrijgen. U hoeft niet te zoeken. U mag vinder worden door tot de hoge priester te gaan. Ja, het is een goede zaak hoor als een mens in zijn leven leert staren op het verzoendeksel en met de vraag komt te zitten waar de engelen mee gezeten hebben. Zij zaten ermee voor ons. Maar dat je daar persoonlijk mee komt te zitten. Mijn zielen doorziet gij uw lot. Een goede zaak. Als een mens stilgezet wordt. Het wordt een probleem. Hij leefde er altijd overheen. En nou gaat hij ernaar staren. Heren, hoe moet het toch? Hoe kan ik zalig worden? Het is onmogelijk als ik op mezelf zie. Goed dat je naar het verzoendeksel leren staren, gemeente. Maar kijkt u dan wel goed. Inmiddels ligt er bloed op dat verzoendeksel. Dat niet van een bok afkomstig is. Maar bloed dat betere dingen spreekt dan Abel. Genoeg om de wet tot zwijgen te brengen. Genoeg om de rechter tot tevredenheid te brengen. En wat is geloven, dominee? Geloven is om het dan met God eens te worden. Hij is tevreden. Ik ben tevreden. Zoals God tot Kolbrugge zei, Kolbrugge, ben je tevreden met mijn lam? Volkomen tevreden, heren, dan ben ik ook volkomen tevreden met u. Is dat geen goed nieuws voor zondaren, gemeente? Dat er verzoening aangebracht is. Ach, dat woord zou je ook een hele preek over kunnen houden. Paulus noemt de Heere Jezus in Romeinen 3 de verzoening. En dan gebruikt hij een woord dat betekent in het Oude Testament verzoendeksel. Gemeente, dan is de cirkel rond. Christus is alles in de tabernakel. Hij is ook het verzoendeksel. Hij is de verzoening, zegt Paulus. En verzoening is genade in de weg van het recht. Geen zand erover. Bloed erover. En wat is daar nou de vrucht van? Gemeente, derde. Als de genadetroon, de troon van de Allerhoogste, op grote verzoendag het verzoendeksel is geworden, dan krijgt het nog een naam. Je zou kunnen zeggen, die derde naam geldt in de Bijbel soms voor heel het heilige der heiligen. Maar ik betrek het nou vanmorgen eens even op die plaat, op die plek waar God zit. Het woord wat we in Psalm 28 dus zongen. Het woord wat je verder in 1 Koningen nog alles tegenkomt. Als Salomo de tempel gaat bouwen. Aanspraakplaats. Eigenlijk heeft Exodus het al voorzegd, gemeend. Dat was toch het laatste wat de tekst zei in vers 22. Al daar zal ik bij u komen en ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af, van tussen de twee cherubim. En daar ligt al meteen wel een les in, gemeente. Als de Heere er dan ook bij zegt, alles wat ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls. Wat is bidden, dominee? Wat gebeurt daar als een mens tot de genadetroon nadert? Als die de aanspraakplaats bezoekt? Als er contact is tussen God en je hart? Allereerst, gemeente, gaat het er dan om dat hij zegt wat ik moet weten. Bidden gaat er niet alleen om dat ik zeg wat hij moet weten. Maar wat ik u gebieden zal, dat speelt een hoofdrol op de aanspraakplaats. Dat is ook een les voor postmoderne mensen. Mensen die altijd hun ei kwijt willen, die hun verhaal willen doen, die gehoord willen worden. U mag alles zeggen, gemeente, ik ga het u zo verkondigen. Maar vergeet dat anderen niet. Die God die naar u wil luisteren, wil ook gehoord worden. Want hij heeft ons wat te zeggen. Hij heeft een heilige wil waar hij voor wil dat we buigen zullen. En daar krijgt een kind van God trouwens ook belang bij. Voordat Paulus als bidder in de rechterstraat komt te zitten, heeft hij het onderweg al op zijn knieën gezegd. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Alsjeblieft. Maar vervolgens mag er op die plek dus ook gesproken worden door een mens. En wat een wonder is het, gemeente, zullen we daar vandaag eens speciaal over denken. Ook als er vanavond een bidstond is, maar vanmorgen hebben we het ook al tegen de Heer gezegd. Als je dan ook als gemeente mag bidden. Bidden is een wonder, jongens en meisjes. Zul je het niet vergeten. Bidden is zoiets aparts. Je mag als zondig mens praten tegen een heilig God. Je mag bij hem komen, voor hem neerknielen en je hart uitstorten. Maar daar hoort dan wel weer die houding bij, hè? Zul je erom denken, ook aan tafel. Ik zei het van de week nog op een catechisatiegroep. Je kan niet zomaar binnen een halve seconde eerst allemaal lachen, praten. En dan gaan we ook nog even bidden en dan gaat iedereen gauw zijn handen vouwen. En dan gaan we ineens met God praten. Dat kan toch niet? De aanspraakplaats bezoeken. Je hart opheffen tot een heilig God. Dan mag je je best een paar tellen op voorbereiden. Of langer. En beseffen, het kan alleen maar vanwege de Heere Jezus dat ik überhaupt tot God mag spreken. Nee, als we bedenken wat we net in het eerste punt gehoord hebben, kan bidden nooit vrijpostig zijn. Maar er is een woord wat er een beetje op lijkt en wat we in de laatste schriftlezing ontmoeten. En waar we niet toevallig het woord genadetroon tegenkwamen. Overigens enige keer dat dat in de Bijbel staat. En dan staat er, laat ons met vrijmoedigheid toegang tot de troon der genade. Maar vrijmoedig is niet vrijpostig. Weet je wat vrijmoedig is? Volgens de grondtekst het besef dat je op een plek komt waar je alles mag zeggen. En dat is ook een wonder. Hoeveel mensen zitten er in de kerk vanmorgen, gemeente? Je zou met allemaal een gesprekje kunnen hebben en dan zou er heel wat naar voren kunnen komen. Wat heb je allemaal op je hart? Als volwassenen, als ouderen of als jongeren? Wat hebben we allemaal op ons hart, gemeente? Wat je eigenlijk kwijt zou willen. Aan zorgen. En vragen. En zonden. En karakterzonden. En boezemzonden. Raadsels van het leven. Problemen in je huis of op je werk. Onrecht waar je onder gebukt gaat. Angsten die je kunt hebben voor de huidige tijd of voor de toekomst. Wat kan een mens al niet op zijn hart hebben, gemeente? Maar de aanspraakplaats zegt, kom hier met al die dingen. Leg het hier neer. Stort voor mij uit uw ganse hart. Het mag. Weet je waarom het mag? Vanwege die grote hoge priester. Die door de hemelen is doorgegaan. En weet je wat dan zo'n troost is, gemeente? Wat de Hebreeën schrijver er ook nog bij zegt. Die hoge priester baant niet alleen de weg naar de genadetroon. Die zorgt niet alleen dat je daar een plekje krijgt op de grond voor die aanspraakplaats om daar alles neer te leggen. Maar die hoge priester snapt ook alles wat je daar kon brengen. Want hij is in alle dingen gelijk als wij. 33 jaar lang, als kind en als volwassene, verzocht geweest, maar wel zonder zonde. Wat een reden, gemeente, als je hem in gedachten hebt, om echt je hart uit te storten en om alles aan God te vertellen. Was dat uiteindelijk niet de boodschap van heel de tabernakelgemeente? Altijd weer eindigden we bij het kruis. Altijd weer wezen we elkaar op Christus. Altijd weer was er alle reden om ons met lichaam en ziel voor de tijd en de eeuwigheid aan hem over te geven. Hij is alles. En hij geeft alles wat nodig is. Hij brengt terug tot God. Nu in de binnenkamer. En eenmaal mogen ze het volmaakt beleven wat straks aan het eind van de dienst wordt gezongen. We zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan. En tot het moment dat ze daar echt zullen knielen, doen ze het hier op aarde. En roepen ze God aan in de Zoon van zijn eeuwige liefde. Amen.